Ja, ik denk op zich dat het niet slecht is van inderdaad die context te schetsen van met een aantal ook doorgedreven verhalen, gelijk als we net gehoord hebben. Want ik had vooral een aantal cijfers en meer de droge realiteit vandaag. Allee, die is niet droog, die is verschrikkelijk. Die vandaag nog steeds in Gaza, maar ook op de westelijke Jordaanoever, aan de hand is. Dus want waarom wordt er vandaag nog steeds actie gevoerd voor een vrij Palestina tegen de genocide in Gaza? Omdat het daar niet voorbij is. Hè. Er is wel een staakt het vuren, een officieel staakt het vuren sinds bijna een jaar nu. Ja. Maar eigenlijk zie je nog steeds dat er bijna dagelijks ongeveer gemiddeld één kind vermoord wordt door het Israëlische leger in Gaza. De Gazaanse bevolking, die al op een hele kleine oppervlakte leefde, is teruggedrongen op 1/3 van het gebied vandaag. En de omstandigheden waarin ze vandaag moeten leven, die zijn heel moeilijk. We hebben een tijdje terug de berichtgeving gehad over de grote wateroverlast. Vandaag is het eerder de hitte die het leven daar heel erg moeilijk maken.
En, wateroverlast daar in Gaza.
Ja, in de kampen die dat er daar op de kleine stukjes gebied waar dat dan de Gazanen in min of meer, want ook daar het is nergens veilig, hè, in min of meer veiligere toestand zouden moeten kunnen leven, wat dat eigenlijk ook niet de realiteit is, was er veel wateroverlast een aantal maanden geleden. En vandaag is het vooral de hitte die het leven daar heel moeilijk maken. En minstens 1 op 2, maar waarschijnlijk meer van de Gazanen zijn ook compleet afhankelijk van voedselhulp. En ook dat blijft heel moeilijk om daar en blijft eigenlijk tegengehouden worden. Dus op zich gaat die genocide gewoon verder. Het is op bepaalde vlakken op een andere manier. En het is vooral ook veel minder zichtbaar in de media vandaag hier. Dan dat het een tijdje wel geweest is. Maar het is niet omdat er een staakt het vuren is dat de genocide in Gaza voorbij is. En dan heb je de situatie op de westelijke Jordaanoever, die alleen maar verder escaleert. Er zijn elke maand bijna 200 aanvallen door de kolonisten op de Palestijnen die dat daar wonen. En nu deze week nog is er het bericht geweest van dat nieuwe E1-project dat nu waar een uitbesteding voor is uitgeschreven door de Israëlische regering. Wat is dat project? Dat is een nieuwe kolonie, een nieuw vastgoedproject. Maar wat dat heel specifiek is aan dat project, is dat de westelijke Jordaanoever in twee zou splitsen. Tussen een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Wat dan natuurlijk meer dan symbolisch, ook gewoon feitelijk een serieuze verdere stap is in het compleet onmogelijk maken van een Palestijnse staat. Je hebt dan de uitspraken van de minister, van een extreemrechtse minister, dat er elke nacht best 30 of 40 Gazanen vermoord zouden worden. En hij zegt daar dan zonder enige emotie bij, ook degenen die geen bedreiging worden, want eigenlijk zijn dat geen mensen. Dus het is niet alleen op het terrein en in de realiteit, maar ook in het taalgebruik blijft die genocidale taal, die genocidaire politiek, die wordt eigenlijk alleen maar verder uitgebreid. Dus er is dus heel veel reden om vandaag nog steeds te blijven opkomen voor het recht van de Palestijnen, tegen de genocide in Gaza, voor een vrij Palestina. En dat is wat we inderdaad in Antwerpen al een heel jaar lang aan het doen waren.
Ja, en er is zeker geen reden om daar dan vrolijk een vlag over uit te hangen.
Exact. Dat is dan het extra punt hier in Antwerpen. Hè? Want dus waarom in Antwerpen actie voeren tegen de genocide in Gaza voor de Palestijnen? Daar zijn verschillende redenen voor, waar ik wel op wil terugkomen. Er zijn wel wat banden tussen het Antwerpse stadsbestuur.
Ja, we konden het straks wat uitgebreider over hebben. Ja.
Voilà, tussen Antwerpen en Israël. Maar er is heel specifiek, en dat is meer dan een symbool, dat is in de situatie waarin we vandaag zitten, is het uithangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis is eigenlijk onbegrijpelijk. En dus het Antwerpse stadsbestuur en burgemeester Van Doesburg, die blijven dat verdedigen met, dat is een vlaggenprotocol, we doen dat al ik weet niet hoe lang zo, in het toeristische seizoen tussen 15 juni en 15 september hangen wij de vlaggen uit van de EU-landen, de landen met een consulaat. En dus ook maar, de Israëlische vlag.
Er hangt sinds een paar maanden ook daartegenover een grote Palestijnse vlag.
Absoluut, ja? Absoluut. En die hele grote Palestijnse vlag die is daar onder luid applaus uitgehangen, net op de actie van 29 juni, waar het voor een stuk vandaag ook over gaat, waar heel wat nieuwe gasboetes voor zijn binnengekomen.
Inderdaad. 29 juni?
Ja, voor 29 juni.
Ik was daar, dan ben ik te vroeg weggegaan.
De vlag is uitgehangen, sorry, ik vergis mij, de vlag is uitgehangen de week nadien, dus begin juli.
En toen was ik er.
En 29 juni zijn er terug opnieuw een hoop gasboetes voor uitgedeeld. Inderdaad.
Ah ja, er waren collega's van mij bij.
Inderdaad, ja.
Anne de Lespol, jij bent van PvdA. Je bent, PvdA is niet de organisatie, dacht ik, van die betogingen. Maar je bent voorzitter, lees ik hier, van PvdA Antwerpen.
Inderdaad,
en
ja.
op de website. Hè. En verantwoordelijke voor de provincies. Ben je dan ook gemeenteraadslid?
Ik ben ook gemeenteraadslid, ja. Vandaar. Sinds de verkiezingen van oktober 2024, ja.
Ja. Die wekelijkse betogingen, die zijn begonnen ergens in, ja, al 15 maanden of zo geleden. Ergens in, ja, maart of april 2025, denk ik.
De wekelijkse betogingen pas in juli 2025. Er is een hele grote actie geweest op de Groenplaats in juni 2025 als reactie op het uithangen van die vlag opnieuw. Er was heel veel volk op de Groenplaats toen. Met ook veel rode lijnen, iedereen in het rood gekleed. En er is daar, heb ik mij laten vertellen, want ik was daar niet bij. En zoals u zegt, het is niet de PvdA die dat die acties organiseert, maar er is daar iets beginnen broeien. Wij moeten meer doen. We moeten hier in Antwerpen vaker en duidelijker laten horen dat wij niet akkoord zijn met die rechtstreekse banden met Israël en met het uithangen van die genocidaire vlag daar aan ons stadhuis. En dan is men begin juli begonnen met een eerste actie op de Suikerrui, dus naast het stadhuis. Tegen de genocide in Gaza, tegen het hangen van die vlag. Haal die vlag weg, was een van de slogans die zeer snel zijn beginnen roepen. Men heeft toen beslist van dat elke week te gaan doen. En ik vind dat wel belangrijk om die historie te zien, omdat eigenlijk de hele zomer van 2025 lang is er elke maandag zijn die acties groter geworden. En ik denk, ja, van 150 man naar 2, 3, 4 op de grootste acties 800-900 man die dat daar op de Suikerhuis stond. En dat waren families, dat waren de ouderen, jongeren, mensen van allerlei afkomst uit alle wijken in de stad. En dat was met liedjes, met trommels, werd heel veel op trommels geslagen. Dat was zeer activistisch in de zin van wij hebben een hele duidelijke boodschap, maar tegelijkertijd ook 100% vreedzaam. En daar zijn eigenlijk nooit problemen geweest. Er zijn nooit problemen geweest in de zin van dat daar klachten over waren, dat daar zeker geen geweld was, dat daar werd ook altijd mooi afgerond, geen afval langs achtergelaten. Eigenlijk wat dat daar gebeurd is, vlaggen zwaaien, liedjes zingen, slogans roepen en heel veel getuigenissen. Vaak was er een thema, gezondheidswerkers, journalisten, we hebben ook een actie gehad. Daar was ik bij toen, dat was toen dat net die journalist vermoord was door het Israëlische leger. En dan in september gebeurde er iets. Dan ineens vond het stadsbestuur het nodig om te zeggen, dat mag niet meer.
Ik wil eigenlijk, vooraleer we daarop die escalatie, zal ik maar zeggen, ingaan, wil ik toch eens verder ingaan over waarom er betoogd wordt. Want het gaat niet alleen over wat het Israëlische leger doet. Ja, we hebben natuurlijk de gebeurtenissen daar in Palestina. Maar ja, je kunt zeggen, wat heeft Antwerpen daarmee te maken? Want ik denk dat het naar buiten toe een beetje slecht geframed wordt door de activisten. Het wordt als een pro-Palestina-betoging georganiseerd, maar voorgesteld. Maar mij lijkt het eerder als een anti-stadsbestuurbetoging. In de zin dat dus men toch echt wel vraagt aan de stadsbestuur om actie te ondernemen.
Ja, en dat lijkt ook zo, omdat de acties er niet zijn als de gemeenteraad niet samenkomt, hè? In de zomer waren ze er niet, want dan is het geen gemeenteraad. Heb ik gehoord.
Ja. Nu deze zomer heeft inderdaad, want het zijn de organisatoren van de betogingen, dat is de Antwerpse Coalitie voor Palestina, hè, die al een tijdje actief is in Antwerpen. En is niet begonnen vorige zomer of zo. Nu deze zomer is er inderdaad beslist om een zekere pauze in te lassen, vooral ook vanuit... Het is een jaar lang elke maandag geweest. Ik heb begrepen dat dat ook wel... Dat veel gevraagd heeft. En er is op een relatief goede manier kunnen afsluiten in juni. Daar komen we straks nog wel op terug. Ja, in juli eigenlijk. Maar waarom inderdaad in Antwerpen? Omdat Antwerpen als stad en het Antwerpse stadsbestuur wel redelijk wat banden heeft met Israël. Hè? En dus het eisenpakket van de Antwerpse coalitie voor Palestina, ben er nog eens terug naar gaan kijken, die spreekt ook daarop aan. Hè? Enerzijds is er eis van... voordien nog, maar bovendien vandaag, voor het respecteren van een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Maar daarnaast zijn de eisen hard gericht op het Antwerpse stadsbestuur. Enerzijds geen doorvoer, al het mogelijke doen om geen doorvoer van wapens te hebben in de Antwerpse haven.
Maar wacht eens, dat doe je toch niet? Ik heb daar diep in dalen nog over gehoord. Van Vlaanderen heeft de strengste wetgeving van Europa. Ja. En dat is allemaal in orde.
Maar er zijn natuurlijk twee antwoorden op. Enerzijds, dan moet die wetgeving ook nagekomen worden. En dan moet die gecontroleerd worden. En het tweede antwoord is dat men net terug aan het proberen is om dat terug te versoepelen. Maar er
dus
zijn ondertussen...
Het eerste punt inderdaad, want ik herinner me nog aan Nick de Ridder. Ik heb daar een geluidsfragment van de gemeenteraad van 3-4 jaar geleden, toen ze schepen voor de haven van Antwerpen was, dat ze zeiden van toen er een boot met Israëlische munitie... Ten eerste zeggen ze dat zijn geen wapens, dat is munitie. Oké. Okay. En ten tweede zeiden ze van wij hebben daar geen enkele band mee, want wij zijn geen betrokken partij.
Ja. Ja. Ah. We denken toch dat dat niet helemaal klopt, ook als PvdA, maar ook denk ik dat het juist is dat de coalitie daarop hamert, omdat er is natuurlijk de haven ligt in Antwerpen, je hebt het Antwerpse havenbedrijf, en ondertussen hebben wij ook wel...
Dat betekent natuurlijk ook dat Antwerpen havens ook... Antwerpen wapens zou kunnen laten doorvoeren naar Israël of naar Hamas en zo, want ja, als Antwerpen daar niet naar kijkt. Dus natuurlijk, in dat geval zou die vlieger niet opgaan. Hè. Dan het punt van de wetgeving, die verandert, dat is interessant. Ik denk dat we daar eens moeten op terugkomen. Maar dat is geen gemeentelijke bevoegdheid. Nee. Dus wat is er verder nog aan de hand met die band met Israël, behalve dan die eventuele doorvoer?
Ja, de grootste band die wij zien is de band tussen de Antwerpse politie en het Antwerpse politiemateriaal en Israël. En dat is op verschillende niveaus. Dus er is ook een meer politieke en diplomatieke band. In juli 2023 is Bart De Wever nog met vlag en wimpel naar Israël gegaan op een missie met ook een aantal politiemensen erbij.
In 23?
Om daar te gaan leren.
Dus sedert eigenlijk de slachting daar hebben ze dat niet meer gedaan. Dat is een soort...
Dat was toen de derde keer, als ik me niet vergis. Ik ben er niet van overtuigd dat men dat nu niet meer zou doen.
Maar het gebeurt niet zo publiek.
Maar het was inderdaad wel net voor, dat was in de zomer van 2023.
Ja, dat voorjaar had Israël wel al 200 mensen gedood op de Westelijke Jordaan.
Exact,
hoor,
dus, exact.
Maar bon.
En ook in die periode was er heel wat gaande. Hè? Maar ik spreek over die missie omdat er daar ook politieagenten bij waren die toen daar zijn gaan leren, een zeker uitwisselingsprogramma. En we zien dat zich dat ook doorzet in het materiaal dat de Antwerpse politie gebruikt. En dus er zijn verschillende dossiers daar rond uitgekomen de voorbije jaren nog, hè? Van verschillende Israëlische bedrijven. Ja. Waarvan dat de Antwerpse politie materiaal komt. En dat is in de eerste plaats gaat dat over surveillance materiaal.
Controlespullen.
Ja. De twee meest bekende bedrijven,
de
denk ik, zijn...
Surveillance van de bevolking
inderdaad.
Dan eigenlijk. Hè?
Ja, en dus de twee meest bekende bedrijven, denk ik, zijn Briefcam. Briefcam is hetgeen wat gebruikt wordt voor videomateriaal te analyseren. Dus cameramateriaal te analyseren wordt ook gebruikt om de kolonies op de Westelijke Jordaan-oever te beschermen. Hè? Zo zegt men dat dan. En daarnaast Cellebrite, dat is waarschijnlijk het meest gekende. Dat is het softwareprogramma waarmee je eigenlijk heel snel gsm's en andere materiaal kunt uitlezen. Dus stel, je wordt opgepakt en je hebt je gsm bij, dan is daar bij wijze van spreken een kabeltje erin en je kan die uitlezen dankzij Cellebrite. En Cellebrite is extra... Ik moet dat zeggen, toch interessant, omdat daar niet alleen de Antwerpse politie of het Antwerpse stadsbestuur die dat materiaal aankoopt, maar eigenlijk ook een soort van verdeler is geworden naar andere lokale politiezones toe. Dus de Antwerpse politie promoot en verdeelt Cellebrite naar andere lokale politiezones toe, waarbij dat de kosten een beetje gedrukt worden, maar waarbij dat zij ook zelf extra administratieve kosten vragen.
Ja, dus ze krijgen een marge erop.
Okay. Ja. Commissie.
Commissie, ja, commissie, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, zo zou je het kunnen zien.
Hoe wettelijk is dat?
Op zich kan dat, maar de vraag is, eigenlijk mag het niet in de zin dat het het materiaal is gebruiken en aankopen van een staat die dat gebruikt in een genocidaire oorlog. En
ja,
eigenlijk
maar
zou
ik
je
bedoel,
daar
als ik word opgepakt, dus, ik weet niet, ik heb per ongeluk iets gepikt in de winkel, of ik ben overgestoken door het rood licht, dan mogen ze dus heel mijn gsm uitlezen.
Dat is iets anders. Dus ik zeg, Cellebrite maakt dat mogelijk.
Ja.
Dat men dat meteen zou doen als je administratief aangehouden wordt, dat kan eigenlijk niet. Hè? Maar dus Cellebrite maakt dat mogelijk. Je moet wel redenen hebben, wettelijk gezien, om het te gebruiken. Maar we weten dat
ja,
dat materiaal
ging mijn vraag
er
zijn.
Is.
Hebben we zicht op het gebruik van die apparatuur?
Alleszins is het... als we daar vragen over stellen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, wordt erop geantwoord dat materiaal is dat zeer hard noodzakelijk is. Uiteraard niet in de strijd tegen actievoerders, maar in...
Maar er zijn geen... Misschien is de vraag nooit gesteld geweest. Hoeveel keer hebben jullie dit gebruikt?
Die exacte vraag zou ik moeten nakijken. Ik denk niet dat we dat al een keer gevraagd hebben, nee. Mm-hmm. Nee, mm-hmm. Nee.
Ik zal even kort nog even, 5 minuutjes of 3 minuten iets spelen, gewoon omdat we zijn al 3 kwartier bezig bijna, 14 minuten. En om even naar adem te happen en een slokje water te kunnen nemen, want ik denk dat wij al niks gegeven hebben. Nog een keer de Bevis Front. Dus wel, ja, we hebben het al 14 minuten gehad. We zijn nog altijd niet helemaal toe aan de detail van de betogingen. Maar ik herinner mij ook, je zei tot 800 mensen. Ik herinner mij de eerste keer dat het echt beginnen verkeerd lopen is. Moet ergens in, was het oktober of zo geweest zijn? Ik ben toen zelf gaan kijken. Dat is eerst dat er toen echt wapens zijn ingezet. Dus toen waren er misschien 200 mensen. Toen de waterkanonnen zijn ingezet, hè. En Nien?
Ja, op zich vind ik het in de historiek van die acties vind ik het belangrijk om ook naar september te kijken. Net omdat dat in de zomer van 2025 zo'n brede acties waren. En het is het stadsbestuur geweest, ik vind dat heel belangrijk om dat te benadrukken, het is het stadsbestuur geweest die in september is beginnen zeggen, als de eerste gemeenteraad er begon aan te komen, dat kan en mag niet meer hier op de Suikerrui. Ja. En daar was eigenlijk geen basis voor.
Ja, want de reden waarom ik het zei van oktober, dat is op het moment dat er effectief actie genomen is, was het argument veiligheid, er is daar geen plaats en zo. Maar toen, dus, want je hebt het over 800 mensen op een bepaald moment, maar toen dat dus men effectief met massaal met politie is beginnen ingrijpen, waren er misschien, ik ben hier zelf gaan kijken toen, waren misschien 200 mensen. Als ik kijk, vorige week op de Pride waren er 100.000 mensen. De week na die actie was er ook een of ander evenement waar duizenden mensen stonden. Dus ja, het lijkt dat er iets anders aan de hand is.
Ja, en vooral, waarom zijn dat terug 200 mensen geworden? Omdat men in de weken voor het waterkanon, inderdaad eind oktober, dat men toen al eens beginnen intimideren met de politie. Dus je hebt de actie geweest gehad op de eind september, op de toen dat gemeenteraad was in september, dus einde van de maand september. En toen heeft men op de Grote Markt gestaan, wat eigenlijk sowieso altijd wordt afgekeurd, hè, als daar acties worden aangevraagd, zogezegde neutrale zone, waar eigenlijk ook helemaal geen wettelijke basis voor is, maar dat is al jaren heel lang zo. En toen heeft men dat gedoogd. Toen waren er ook niet zoveel politieagenten. Hè, en kon men ook moeilijk anders van die actie van 400-500 man, denk ik, te gedogen. En toen is er een incidentje geweest dat we hebben kunnen horen tot in de gemeenteraad. Ik herinner me nog goed. Het was een ontploffing en dan een brandgeur. En daar maakt burgemeester Van Doesburg vandaag nog altijd van, kijk eens, zij schieten ook vuurpijlen af. Maar de feiten zijn wel dat wat er toen gebeurd is, dat gebeurd is aan de andere kant van het stadhuis, dat er daar een politiecordon tussen stond en dan pas de actievoerders. Dus dat kunnen eigenlijk die actievoerders niet geweest zijn. Dus een heel vreemd iets in het verhaal. En sinds die week heeft men de politie aanwezigheid opgebouwd.
En van het incident is er dan geen uitvoerig verslag gekomen, of toch wel?
Nee, niet echt. Nee, nee.
Dus het zou zelfs een provocatie. Ja, het zou zelfs... Het creëren van een aanleiding geweest kunnen zijn.
Dat kan. Nu, sowieso had men vanaf toen al gezegd van het stadsbestuur, het kan niet meer om de suikerruil. En dan is gaandeweg in oktober, is de politieaanwezigheid is die opgevoerd. Dus de eerste keer waren dat een aantal gewone politieagenten. De tweede keer waren dat meer gewone politieagenten. De derde keer waren dat politieagenten in gevechtsuitrusting zonder helm en met een wapenstok nog in hun achterzak. De derde keer waren dat dan... politieagenten in een hoop arrestatiewagens die klaar stonden en die de weg eigenlijk versperden. En meer werd die groep eigenlijk van de suikerrui geduwd, wat het eigenlijk nog in het veiligheidsaspect gevaarlijker maakte, want op die manier stonden die actievoerders eigenlijk meer in de weg. Ik herinner me dat we daar een keer, want toen werd het al donker, hè, om 7 uur, dat we een keer hebben staan zingen in de regen. Dat is alles wat dat we gedaan hebben, zelfs geen slogansgroepen, omdat die politie zo hard... Ja. En dan is er de maandag eind oktober geweest. Dat speciaal was dat de coalitie ook een juridische procedure was gestart om te vragen, om aan te tonen van ja, we hebben het recht van daar te staan. Hè. Je hebt het recht om te protesteren binnen zicht en hoorafstand van degene die je wil bereiken. En die dag, 's middags, was er een uitspraak.
Door de Raad van State.
Ja, en die uitspraak ten gronde... Alleen, dat is nog niet te gronden, want die moet nu nog eens terug bevestigd worden. Maar de uitspraak zelf was wel, die actievoerders hebben het recht van daar te staan. Maar de hoogdringendheid van die uitspraak, die is niet aanvaard. Nee. En dus kreeg je de actievoerders zeiden, wij hebben het recht van hier te staan. En het stadsbestuur, want ik vind het wel belangrijk om telkens opnieuw in de eerste plaats te gaan, want het stadsbestuur, zij maken die beslissingen, hè. Zei van, ja, maar nee, hoogdringendheid is niet aanvaard, dus je hebt niet het recht van daar vandaag te staan.
Ja, en op dat moment werd er ook geargumenteerd, denk ik, door de Raad van State dat het stadsbestuur haar zaak niet voldoende had geargumenteerd.
Inderdaad.
Dat niet gezegd, er zijn inderdaad, daarom en
Absoluut.
Daarom zijn er, ja. Is er inderdaad een mogelijk Klopt. Veiligheidsrisico, waar ze Klopt. Niet met voldoende argumenten afgekomen.
Klopt. Ja,
Ja, inderdaad, zoals jij vorige week zei, het veiligheidsrisico als er dan een of ander groot evenement in de stad is, dat telt dat ineens weer niet, hè? Bolletjesfeesten of zo. Maar nee, mijn vraag is eigenlijk, wat is nu eigenlijk echt het probleem voor dat stadsbestuur dat daar betoogd wordt? Vinden die dat geen zicht voor de toeristen? Ik heb altijd eerder het idee dat het zoiets is, dat die niet willen dat mensen die hier grenzeloos komen shoppen en terrasjes doen, dat die dan ineens met zo'n stelletje, een zootje ongeregeld, hè, linkse rakkers, wordt geconfronteerd.
Dus op zich is dat een van de argumenten die ook letterlijk begrijp ik van de coalitie, letterlijk soms in de toestemming of de niet-toestemmingen staat. Hè. Er zijn horeca-gelegenheden die dat klagen, bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat we de reden verder moeten zoeken dan alleen dat. Het protest... schuurt niet alleen, maar doet pijn. En dus er is een grote groep Antwerpenaren die aangeeft van wij zijn het niet eens met van het beleid van deze stad op het gebied van de banden met Israël, het uithangen van die vlag enzovoort. En het geeft ook moeilijkheden in het stadsbestuur. Hè? En je voelt dat zeker meerderheidspartij vooruit voelt zich onder druk gezet. En terecht. Hè? En het creëert een tegenstelling en de brede steun, opnieuw, ik herhaal, gelijk als vorige zomer, van families, van jong en oud, van op die manier, dat soort actie en dat soort druk, dat heeft het stadsbestuur willens en wetens kapot gemaakt door te beginnen zeggen, je mag daar niet meer staan en dan de politie-repressie daarop op te bouwen.
Iets willen vraagstellen, maar we hebben maar een goede 5 minuten meer, dus ik wil toch een aantal zaken doornemen die ik nog wel... je moet wel gewoon rond 1 uur, hè? Ja. Dus, maar dus juridisch, die zaak voor de Raad van State ten gronde dan? Hoe staat het daarmee?
Dat is bij mij weten nog altijd lopen, maar wij zijn daar geen partij in, dus dat zou
dat
we aan
de advocaten
en de coalitie moeten vragen. Ja. Ja.
Dat geen zicht op de stand van zaken. Ja.
Er is nog een procedure geweest, ook bij het Binnenlands Bestuur Vlaams, maar dat is afgerond en dat was eerder een teleurstellende uitspraak, had ik begrepen. Maar...
Ja, apropos, heb ik jou gecontacteerd omdat er een persbericht van jou binnenkwam. Normaal gezien zou ik eigenlijk eerder met de organisatoren spreken, eerder dan met een politieke partij. Of iemand die vertegenwoordigt, zelfs al waren jullie aanwezig natuurlijk. Maar dat even ten achtergrond. Dus daarvoor moeten we. Dat is wel belangrijk natuurlijk, hoe het juridisch zit, want ze spelen het helemaal juridisch.
Eigenlijk spelen ze.
Want ik hoorde nog laatst toen de voorzitter van Groen opgepakt werd daar, dat er gezegd werd: ja, maar ook politici en parlementsleden moeten zich aan de wet houden.
Ja.
Dat was het argument.
Maar dat is natuurlijk een gemakkelijk zinnetje om te zeggen. Hè?
Ja, maar om te zeggen dat ze het juridisch argumenteren.
Absoluut. Maar in dat opzicht denk ik dat het heel belangrijk is dat we, als het gaat over democratische rechten in onze stad, hè, nog, er is een hele goede reden waarom dat we daar protesteren, en dat is Palestina, geen synagoge enzovoort. Maar het is ook wel een kwestie van democratische rechten in onze stad geworden. En wat dat er gebeurd is vorig jaar eind oktober, begin november, en nu terug opnieuw in juni, met een grote politiemacht, met een politiemacht die eigenlijk zonder echte reden heel gericht betogers, met een ploeg in burger, gemaskerd, heel gericht oppakt in tweede, derde linie in die betoging, dat is een stap niet te ver, maar veel te ver. En Bert Engelaar, de voorzitter van de ABBV, die was daarbij en die zei, ik voel al 20 jaar actie, dit heb ik nooit gezien.
Nee. En er zijn filmpjes van, hè? Dat is wel goed, hè? Want die groenvoorzitter die werd geplukt, dat was heel duidelijk, die was niet aan het provoceren of zo. Hè?
De andere actievoerders ook niet, hè? Dus een van de andere actievoerders die is opgepakt geweest op 29 juni, dat is een van de kernleden van de coalitie, begrijp ik. En dat is de man die wij eigenlijk allemaal kennen als degene die al een jaar lang video- en fotomateriaal van het politieoptreden maakt. Mm-hmm. Dus een vreedzame betoger, maar eigenlijk, mag misschien de vergelijking niet maken, maar een beetje vergelijkbaar met wat de Ice Watchers in de Verenigde Staten doen. Het enige wat die doen is documenteren wat er daar gebeurt. En dat is het enige wat Stef ook deed. En die is opgepakt, gewelddadig, met een nekklem langs achter en heel gericht. Heel gericht. Ja. En dan de kwestie van voorzitter van Groen. Dat is een van een oppositiepartij. Dat is een extra stap ook nog verder. Die dat erger maakt. De voorzitter van Groen die opgepakt is, maar ook gemeenteraadsleden van onze partij of parlementsleden van onze partij die gasboetes krijgen omwille van het feit dat ze aanwezig zijn op een actie. Dat is een heel ernstig precedent. Ja.
Het niveau is natuurlijk helemaal anders, maar het was dan gisteren of eergisteren, was het in het nieuws, dat in Hongkong dus een man gearresteerd was, die dan blijven herdenkingsbetogingen of evenementjes organiseren. Is dat één mans, denk ik, voor de Tiananmen-slachting dan door de Chinese overheid tegen die studenten. Hè. Maar daar opnieuw, er wordt een zuiver juridisch argument gebruikt, hè, om hem, want wat hij doet is strafbaar. Ja. En voilà, en daarom mag het niet. Hè.
En waarom?
Omdat dat de staat in gevaar... Waarom ze vraagt is? Omdat dat de staat in gevaar brengt. Hè. Maar,
maar het juridische argument hier is... Ja. De enige reden waarom we gasboetes krijgen is omdat we aanwezig zijn om een niet toegelaten betoging. Maar die niet toelating, daar kan je van zeggen, dat is net wat de coalitie bij de Raad van State aanklaagt.
Hoe?
Dat juridisch argument houdt eigenlijk geen stand. Nee. Je mag die betogingen niet verbieden.
Hoeveel het is mensen... niet toegelaten om die niet toe te laten.
Ja, ja. Hoeveel mensen zijn nu, want we moeten gaan afronden, hoeveel mensen zijn nu, hebben een gasboete gekregen?
Oh, dat zijn er zeker terug opnieuw tientallen. Voor mij was het de tweede gasboete die ik
gekregen.
Nee, niet iedereen. Omdat nu
eigenlijk zou iedereen die moeten gekregen hebben.
Deze keer zat er... Ze moeten nu kunnen identificeren. Dat gebeurt ook niet met uw identiteitskaart op het moment zelf. Maar omdat ze beeldmateriaal van u gemaakt hebben. Nu zat er zelfs een foto bij het PV. Een hele mooie foto.
Van mezelf, op die betoging, inderdaad.
En op basis daarvan, beslist men dan van die persoon was daar aanwezig. Maar bijvoorbeeld de vorige actie, was onze fractieleider had ook een gasboete gekregen. En daar stond op om 7 uur, maar die was daar om 7 uur niet, want die zat in de fractievoorzittersvergadering.
Ja, en jullie willen die niet betalen, wat gaan jullie doen?
Nu hebben wij een verweer ingediend. Dat is wat dat je altijd kan doen, want dat is eigenlijk geen boete, maar een boetevoorstel dat je eerst krijgt. En zo'n, zo'n verweer kan je indienen. Dat hebben wij gedaan, maar ook de Coalitie voor Palestina roept collectief. Daar ook toe op. Collectief. Je moet het individueel doen, maar zij maken een modelverweer dat je kan gebruiken en dat je kan indienen. Dat gaat waarschijnlijk nu eventjes duren vooraleer we daar antwoord op hebben, want in principe heeft de stad na de datum van het gebeuren en het vaststellen, en dus het PV, heeft hij 6 maanden om daar om dat af te ronden. De vorige keer, als er boetes waren in maart, april, dan waren die 6 maanden al bijna voorbij, want dat ging dan over de acties van oktober. En hebben we heel snel antwoord gekregen op ons verweer. Toen is dat verweer aanvaard en hebben we geen boete moeten betalen. Nu kan dat zijn dat dat nog een maand of 2, 3 duurt, vooraleer dat we antwoord zullen krijgen op ons verweer.
Ja, gewoon
omdat er meer tijd is.
En ook de druk hoog te houden.
Druk hoog te houden, inderdaad. Ja. Want het is natuurlijk vooral intimidatie. Het kan ook zijn dat dat verweer op dit moment deze keer niet aanvaard wordt, want ik ben naar mijn vorige antwoord op het verweer gaan kijken en daar stond in voor 1 keer, helemaal op het einde, voor 1 keer laten we het boetevoorstel vallen.
En dat is al de stad, dus wie heeft hier
het eigenlijk is dat de gemeentelijke ambtenaar, de ambtenaar die dat die gasboete uitschrijft. Dus het PV van de politie gaat naar de gasambtenaar en de gasambtenaar schrijft dan een boete voorstellen.
Maar voor 1 keer? Wat een rare... Het is wettelijk vreemd. Of het is niet wettelijk. Je kunt toch niet zeggen, voor 1 keer is het wel wettelijk en dan...
Maar het probleem met de gasboete op zich is, en dat is, daar maken wij met de PvdA ook wel een punt van, dus het is sowieso intimidatie, het is een beknotting van onze democratische rechten om die gasboetes te gebruiken, maar het feit op zich van een gasboete uit te schrijven voor een deelname aan een actie en het uiten van een politieke mening is een ernstig probleem. Omdat de gasboetes zijn indertijd ingevoerd voor overlast. Hondenpoep, dat soort zaken. En toen is er beloofd van dat nooit in te zetten om de rechten van burgers te beknotten. Want een gasboete is een snel systeem. Hè? Je passeert niet via een rechter die zich daarover moet uitspreken. Dat is het specifieke aan de gasboete. Het is de gemeentelijke overheid die dat rechtstreeks kan doen. Dus dat is al een shortcut van de scheiding der machten. En daarom was dat net zo belangrijk, als dat begon met die gasboete, dat heel duidelijke lijnen werden getrokken rond democratische rechten, dat op dat vlak niet ingezet zou worden. En nu is dat al een heel jaar in Antwerpen, ook op andere plaatsen, maar in Antwerpen een heel jaar zeer agressief ingezet in dit soort situatie. En dat is een ernstig precedent en een nieuwe stap in het verder beknotten van onze democratische rechten.
Ja, en blijkbaar toch wel succesvol, want ondertussen zijn die betogingen stilgelegd, zeg je. Er is een pauze, dus wanneer starten ze opnieuw? Ja. Want...
Daarin is het wel belangrijk, denk ik, om te zien dat er na 29 juni, waarin het terug, toen is de voorzitter van Groen opgepakt en die andere actievoerders opgepakt, is het terug zeer gewelddadig geweest, dat de week nadien, dat er terug een actie is geweest op de Suikerruin, met toestemming van het stadsbestuur en de politie, omdat de politie zelf ook zoiets had van, eigenlijk, dit gaat
geen
zo niet meer.
Nee.
En eigenlijk, daar was terug 600 man, denk ik. Daar is toen, man en vrouw, inderdaad. Daar is toen die grote Palestijnse vlag uitgehangen. En dat is zeer, 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 zeer goed verlopen, zoals vorig jaar in de zomer. En dat was wel een hele grote overwinning. Daarin heeft de coalitie en hebben de Antwerpenaren die opkomen voor Palestina en actie eisen van het Antwerpse stadsbestuur voor Palestina tegen Israël, hebben die laten zien van ja, maar dat hier zo'n aantal keren is geëscaleerd, dat ligt niet aan ons. Dat is een keuze van het stadsbestuur en die dat daar de politie voor inzet. En die actie, ik heb toen met verschillende actievoerders van het eerste uur gesproken, die heeft wel veel losgeweekt in de zin van ja... Oef. Kijk, wij zijn in ons recht. En het is, wij mogen ons nooit laten aanpraten dat opkomen tegen genocide, dat opkomen voor mensenrechten, dat abnormaal is en dat iets is wat dat je moet neerslaan.
Ja, overlast.
Degenen die abnormaal zijn, degenen die dat ondemocratisch zijn, dat zijn degenen die die acties proberen in de kiem te smoren.
Ja.
En dat zijn degenen die een genocidaire vlag uithangen, dat zijn degenen die die handelsrelaties blijven onderhouden. En toen is er inderdaad, heb ik begrepen, van de coalitie beslist om, we gaan een tijdelijke pauze inlassen. Ze hebben wel nog een actie gedaan op de Pride, denk ik, als ik mij niet vergis. En ze zijn zich nu aan het beraden. Ik heb eergisteren nog iemand van hen gehoord, om te zien hoe gaan we nu het nieuwe jaar terug opnieuw starten. Ze zijn zeker niet van plan om ermee te stoppen en tegelijkertijd ook terug opnieuw te kijken op welke manier gaan wij terug dat punt op de agenda zetten, want uiteraard is er nog niet heel veel veranderd.
Dus de toestemming is definitief? Om nu op de suikerij te gaan staan?
Dat is een goede vraag.
Ergens,
maar dat is dus niet aan mij om dat te beslissen. Hè, maar ik hoop dat ze dat terug opnieuw willen testen. Hè. Maar er is wel echt geen enkele reden vanuit die actie van begin juli om daar nu niet terug opnieuw toestemming voor te geven. Want ook de kwestie van veiligheid, ik wil ook even zo zeggen, de Coalitie voor Palestina, die hebben een hele straffe ploeg van stewards, noemen zij dat.
Interne
Die dat daar week na week een hele goede banen hebben geleid. En dus het ging ook over auto's moeten hier door kunnen op de suikerui. Ik heb daar een paar keer... Of ambulances en zo. Hè. Ik heb daar regelmatig een auto zien passeren. Die doen dat echt supergoed. Die vragen de mensen van opzij te gaan. Ze zorgen ervoor dat de fietsen niet in de weg staan. Dus op dat vlak, dat is een organisatie die sterk is en die daar op heel veel vrijwilligers gebouwd is. Op alleen maar vrijwilligers gebouwd is, denk ik. En die daar heel goed werk leveren en die ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is van de actievoerders, maar ook van de stad in het algemeen. Ja.
Oké, dus wat betreft de nieuwe acties en ook de juridische kant, moeten we dus met de mensen van de Antwerpse Coalitie voor Palestina aanspreken.
Zeker verder. En dus als het verweer niet aanvaard zou worden, dat wil ik nog zeggen, dan is de volgende stap naar de politierechtbank. En dat zou je effectief collectief kunnen doen. En dan is het terug opnieuw.
Dat is in principe al een meer onafhankelijke instantie dan de ambtenaar, die dat in principe ook is. Ja. Maar toch dichterbij.
En dan kun je daar een zaak van maken. En dan is het te kijken of dat het kwijtgescholden wordt of niet. Maar dan zit je natuurlijk in een echte, meer juridische procedure, die het ook zwaar maakt voor een organisatie, denk ik. Want het is intimidatie en tegelijkertijd kun je het heel cynisch ook bezigheids... therapie is misschien niet het goede woord, maar een manier. Het is een manier ook om actievoerders om ze bezig te houden met andere dingen. Hè. Hmm. Dat is een tactiek die daar op veel plaatsen kennen.
En op last jagen.
Voilà, absoluut.
Want niet voor iedereen is dat evident. Als je daar ineens een boete krijgt, van hoeveel is dat dan?
€50.
Ah, dat is safari, maar pas op, er zijn mensen voor wie dat wel een verschil maakt.
Ja. Ja. Het gaat over 50
waar we het nog niet over gehad hebben, maar we gaan afsluiten. Nee, dat is de politieke kant. Het was toch wel interessant dat er een alternatieve coalitie gevormd is tussen de Vlaams Blok, organisatie Vlaams Belang, en de N-VA. Ik denk, moest dat omgekeerd gebeuren... wat niet kan, gewoon omdat Vlaams Belang en N-VA een meerderheid hebben, maar andere vooruit kan dat niet, kan geen alternatieve meerderheid. Maar moest dat zo zijn, dan zou het kot te klein zijn natuurlijk, zou men dat nooit laten passeren. En nu heeft vooruit dat wel laten passeren. Hè.
Ja. Vooruit, achteruit, ja.
Ja. Goed, dank Anderlis Pol, want ik denk dat je om nog 6 minuten langer te blijven dan afgesproken.